De Stem, een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen.
Goeiedag en van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van podcast De Stem. Vandaag horen we het indrukwekkende verhaal van zuster Han. Ze groeide op in Noord-Korea, het land dat we allemaal wel kennen van de verhalen over hongersnoden, concentratiekampen en verafgoding van de leiders. Zuster Han vluchtte naar China en maakte daar in een kleine huisgemeente voor het eerst kennis met het christelijke geloof. De ontmoeting met God en de gemeenschap met de mensen daar veranderde haar leven compleet. Maar kort na haar bekering voltrok zich een groot drama. Han wordt opgepakt door de Chinese autoriteiten en teruggestuurd naar Noord-Korea. En ze belandt daar in de gevangenis. Door een wonder kan ze deze duistere periode uit haar leven navertellen. Over haar verhaal, maar ook over de grote betekenis van die kleine huisgemeente in China, waar zuster Han onderdeel van uitmaakte, praat ik nu door met collega André van Grol. Je bent directeur hier bij SDOK. Ja, ik schetste net even dat verhaal van die zuster Han. Jij hebt haar ontmoet in China. Kun je eens vertellen, hoe was die ontmoeting? Wat waren de omstandigheden waaronder jij haar hebt ontmoet?
Het was een hele bijzondere ontmoeting. Ik herinner me eigenlijk als de dag van gisteren dat pastor Kim van een kleine huisgemeente me meenam naar zuster Han, die in een klein dorpje woonde. En ik, echt een heel klein dorpje met een paar huizen en opgebouwd uit een aantal betonblokken. Best wel armoedig ook. En zette de auto vlak voor de deur. Wij moesten snel uitstappen, want veel westerlingen kwamen daar zeker niet in dat dorpje. En daar stond een vriendelijke en een blij kijkende vrouw ons op te wachten in de deuropening, die ons uitnodigde in haar hele kleine huisje van misschien 4 bij 4 meter.
Ja, en waarom gaat het allemaal zo geheimzinnig? Blijkbaar is dat ook wel heel gevaarlijk, ook voor die voorganger daar en voor zijn gemeente.
Ja, het gaat hier wel om een Noord-Koreaan. En een Noord-Koreaan in China, die heeft geen status. Er is ook geen papieren. En het risico is dat je door de Chinese autoriteit ook uitgezet kan worden naar Noord-Korea, met alle gevolgen van dien.
Ja. Nou, dan zat je daar met haar in een heel klein hutje. Wat vertelde ze jou?
Ja, ze vertelde maar eigenlijk haar levensverhaal. En dat was heel indrukwekkend. Dat begon eigenlijk al in de jaren 90. Ze was opgegroeid in Noord-Korea in een gezin. En het gezin had gewoon te kampen, net als heel veel Noord-Koreanen in die tijd, met grote armoede en hongersnood. En zij was degene die het tiener was. En die ook wel de druk voelde, ook vanuit het gezin, om te gaan werken in China. En met mooie verhalen is ze in contact gekomen met iemand die daarin zou kunnen helpen. En zo is ze uiteindelijk naar China toe gegaan.
Ja, en hoe ging dat toen?
Ja, niets was minder waar, want het mooie verhaal dat klopte helemaal niet. En helaas gebeurde dat toen en dat gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds. Want uiteindelijk is ze gewoon verkocht aan een Chinese man, aan een boer. Waar ik in dat huisje zat op dat moment ook.
Dat zijn gewoon mensenhandelaren die
gewoon mensenhandelaren, inderdaad, ja. Waar ze aan verkocht is. En van het prachtige streven om geld te gaan sturen naar haar familie, daar is niets van terechtgekomen in die tijd.
Ja, in feite is gewoon prostitutie.
Ja, in feite wel. Ja. Ja, worden deze vrouwen echt uitgebuit.
Ze had geen keuze, moest ze met die man trouwen. En hoe was dat leven voor haar?
Ja, dat leven was, vertelde ze me, was echt afschuwelijk. En het leek ook of dat over haar gezicht op dat moment gewoon een soort schaduw ging toen ze dat vertelde. Toen ze terugdacht aan die periode. Ze werd geslagen, echt mishandeld. Ze was eigenlijk in die tijd echt een slaaf van haar man. Ze zorgde voor de kinderen, voor het eten, dat huisje schoon was en niets meer dan dat. En was ze ziek? Dan kon ze niet naar het ziekenhuis, want ze had geen verzekering of wat dan ook. Dus ze was echt overgeleverd, zeg maar, aan de welis van haar man.
Ja, want je bent heel kwetsbaar als zo'n vrouw. Want op het moment dat je inderdaad gepakt wordt en het blijkt dat je Noord-Koreaan bent, dan word je linea recta teruggestuurd naar Noord-Korea.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Word je onmiddellijk teruggestuurd en kom je ook in een kamp terecht. Daar zijn genoeg verhalen van bekend.
Heel moeilijk dilemma, want je wordt mishandeld. Je wilt liefst weg. Ja. Hoe ging ze daarmee om, met die situatie?
Ja, de situatie werd steeds moeilijker, zo vertelde ze. En je moet je voorstellen, als je bijna dagelijks mishandeld wordt, op een gegeven moment weet je ook niet meer waar je het zoeken moet. Dat zo vertelde ze me dat ook, met gewoon echt een traan in haar ogen. En op een dag, dat was na een aantal jaar dat ze dus bij deze man al was, is ze gewoon ook echt weggelopen. Ze zegt, ja, ik wist ook niet waar naartoe. Het was een ook wel een opwelling, maar ik moest gewoon daar weg. Want ik was gewoon mijn leven niet meer zeker. En via andere Noord-Koreaanse vrouwen die ze ook kende, is ze uiteindelijk bij iemand terechtgekomen die haar heeft opgevangen.
Ja, en wie was dat?
Ja, dat was pastor Kim. Dat is heel bijzonder. Pastor Kim woonde in min of meer hetzelfde gebied, in een dorpje iets verderop. Ik denk zo'n 20 kilometer daar vandaan. Hij is voorganger van een kleine huisgemeente die zich met name ontfermt over Noord-Koreaanse vrouwen die zoals zuster Han in de, ja, min of meer in de prostitutie is beland, uitgehuwelijkd aan Chinezen. En daar is ze opgenomen door het gezin van pastor Kim. En ja, 2 maanden lang heeft ze echt in dat gezin mogen meeleven met ja, de mooie dingen en de moeilijke dingen ook van het gezin van pastor Kim.
Ja, en dat is voor haar eigenlijk het begin geweest van een nieuwe wending in haar leven. Ze maakt kennis met het christelijk geloof.
Ja.
Wordt ook vanaf dat moment ook al snel christen of is het nog een lang proces geweest?
Nou, zij wist niets van het christendom.
Nee.
Dus kun je voorstellen
waarschijnlijk als alleen maar dat het een gevaarlijke religie was.
Absoluut. Absoluut, dat was haar altijd verteld. Ook vanuit de school die ze volgde in Noord-Korea. Dat was gevaarlijk. Dat was westers. Daar moest je vooral ver vandaan blijven.
Dus ik kan me ook nog voorstellen dat het voor zo'n vrouw misschien ook best wel heel bedreigend is. Als je dan opeens in zo'n christelijke omgeving bent. Terwijl jou altijd verteld is, ja, daar moet je heel snel vandaan blijven. Heel ver vandaan blijven.
Dat heeft ze niet echt zo expliciet verteld. Dat niet. Maar wel, wat haar heel erg raakte is. En dat heeft haar eigenlijk ook echt een stap verder gebracht, is het warme gezinsleven. En later hoorden ze inderdaad, want het werd natuurlijk afgesloten met het lezen uit de Bijbel. Er werd gebeden, er werd gezongen. En toen is ze vragen gaan stellen van, ja, wat is dit christelijk geloof eigenlijk? En is het echt zoals ik het vroeger geleerd heb, dat het gevaarlijk is en dat het indoctrinatie is enzovoort enzovoort.
Ja, nou kort daarna dan komt er weer een hele donkere bladzij in haar leven. Kun je eens vertellen, wat gebeurde er precies?
Ja, dat is vrij kort daarna gebeurd. Zij is toen opgepakt door de Chinese autoriteiten. En ze was illegaal en er is een verdrag, zoals ik net al zei, is ze gewoon teruggestuurd naar Noord-Korea. En dan kom je inderdaad in een kamp terecht. En ze vertelde me over die periode dat ontzettend moeilijk is, want ja, je moet je voorstellen. Zo vertelden ze dat je eigenlijk tussen 4 betonnen muren zit. In een hele kleine ruimte die ook nog heel vochtig is. En wat me echt tot op de dag van vandaag nog raakt. Ze vertelden, ze kon niet rechtop staan in die betonnen kerker, zou je kunnen zeggen. Het was een cel die zo klein was, dus dat je alleen maar kon zitten of op je knieën kon zitten. En dan werd je af en toe uitgehaald om te luchten, zeg maar, of om aan het werk te gaan. En de rest van de tijd zat je hier gewoon in opgesloten.
Ja. En hoe is dat toen verder gegaan? Op een gegeven moment is ze wel weer vrijgelaten.
Ja, na 2 jaar is ze vrijgekomen. En is ze toch met name door de geweldige contacten die ze had en ervaringen die ze had opgedaan bij pastor Kim, is zij toen op eigen initiatief teruggegaan naar China. Levensgevaarlijk, vertelde ze, is de rivier onder andere overgezwommen. En naar pastor Kim toegegaan. En daar is ze korte tijd in het gezin opnieuw opgenomen geweest. Maar pastor Kim, die heeft heel sterk ook de visie dat je een licht moet zijn, moet uitdelen op de plek waar God je heeft gezet. En ze was op dat moment wel getrouwd, ook met deze Chinese man waar ik al eerder over vertelde. En hoe moeilijk ook, ze is teruggegaan naar die man. Ze heeft contact met hem gezocht en zichzelf voorgenomen, als God mijn leven kan veranderen, dan kan het dat ook van mijn man.
Zo. Dus ze zag wel eigenlijk hem als haar, ja, wettelijke man, om het zo te zeggen.
Ja, ze was inderdaad met hem getrouwd.
Zo. Ja. Dat is heftig.
Ja, dat is ontzettend heftig. En wat ik ook zo heftig vond, is het feit dat zij had de Heere leren kennen en die liefde mogen ervaren. En haar man die dit had haar had aangedaan, haar had mishandeld. Zij geloofde dat het evangelie zo groot is, dat ook haar man kon veranderen.
Want zij had waarschijnlijk al een aantal jaren geen contact meer met die man gehad.
Nee, ze had vastgezeten. En dus in die tijd zeker geen contact gehad. En ze was teruggekomen dan naar China. En ze is ook niet direct, heeft ze die man opgezocht. Feit is wel, dat is wel bijzonder. Op een of andere manier was haar man wel, vond het heel erg dat zij was weggegaan. Dat zij was opgepakt.
En hij hield wel echt van
hij
haar.
Hij hield dus wel van haar. Ja, ja. Met alle gebreken natuurlijk. Want mishandeling is natuurlijk afschuwelijk. Maar hij hield wel van haar. Hij heeft ook gewoon bij de Chinese autoriteit naar haar geïnformeerd waar ze was.
Maar hoe reageerde haar man toen zij daar weer aanklopte en met hem in gesprek ging over het geloof?
Ja, zij vertelde ook, en de man was erbij bij dat gesprek waar ik in dat huisje, toen ik daar was.
Oké.
Ja, en het ging dus ook in hun lokale taal natuurlijk, wat iedere keer vertaald moest worden. Dus haar man kon het ook volledig volgen. En ze keek heel regelmatig haar man aan op dat moment toen ze dit verhaal vertelde. En toen vertelde ze ook, ik ben teruggegaan en ik verwachtte dat ik op dezelfde manier behandeld zou worden. En dat was in het begin ook zo. Maar dat is wel veranderd. Want zij is vanaf dag 1, is zij in de Bijbel gaan lezen. Ze kon niet zo best lezen, vertelde ze. Maar hardop gaan lezen, iedere keer uit de evangelie. En met het doel ook om haar man daarmee kennis te laten maken.
En die mishandelingen, die er toch nog steeds wel waren, die nam ze eigenlijk dan op de koop toe.
Ja, in principe wel.
Ongelooflijk, hè?
Ja. En in het begin ging haar man ook weg. Toen zij uit de Bijbel ging, wanneer zij uit de Bijbel ging lezen, dan bleef hij niet. Maar dan ging hij naar zijn vrienden, dobbelen onder andere. En dan kwam hij weer terug. Mm-hmm. Maar toch veranderde dat langzamerhand. Onder invloed van Gods geest, van het woord.
Het wonderlijke veel vind ik van zo'n verhaal, dat zo'n vrouw toch wel echt een hele grote prijs wil betalen om terug te gaan naar een man die eigenlijk je man niet is,
ja.
die je sloeg.
Ja.
En opnieuw slaat dus.
Ja.
Met toch dat grote doel. Ik hoop en ik bid dat hij Jezus dit kennen.
Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad waar. Dat is voor ons mensen ook niet zomaar te begrijpen.
Ik kan me voorstellen dat er iemand luistert die zegt van ja, sorry, daar begin ik niet aan.
Ja. En toch vraagt God van ons inderdaad ook dat wij het evangelie delen.
Ja.
En ook gehoorzaamheid. En ze had ook verantwoordelijkheid voor 2 kinderen in die tijd al. Ze had 2 kinderen ook samen met deze man. En die waren nog bij de man, zeg maar. En ze zag het ook wel echt als haar roeping om deze kinderen in contact te brengen met Gods woord,
ja.
Met de Bijbel.
En hoe is dat toen verder gegaan?
We spreken nu over jaren natuurlijk, hè?
Ja.
Dus dit is ook een proces geweest wat niet van de een op de andere dag ging. Maar het was heel mooi dat moment dat toen ik daar was met pastor Kim en zuster Han en haar man en die 2 kinderen in dat kleine hutje, ik zal het niet snel vergeten, zag ik bij haar man ook gewoon een stukje blijmoedigheid. Niet om het feit dat wij er waren, maar door het feit dat hij op dit moment een vrouw had die echt de Heere wilde volgen. En de liefde ook deelde en dat ook deelde met de mensen om haar heen. En dat deed ze ook niet alleen met haar gezin, maar ook met haar buren bijvoorbeeld. En pastor Kim die heeft echt ziet het als zijn opdracht om ook het huwelijk sterker te laten worden. En wat deed hij toen we het bezoek afsluiten? Ik mocht eindigen met gebed, dat vroeg ze aan mij. Toen legde hij de handen van zuster Han in de handen van haar man. Om daarmee ook de verbintenis en de liefdesrelatie te bekrachtigen. En zo hebben we in het gebed, heb ik hen mogen opdragen. En ook om te laten ervaren, zeg maar, aan hen dat een christelijk huwelijk een huwelijk is waarin man en vrouw gelijk zijn.
Nou, bijzonder hè, hoe je dat vertelt. Wat heeft jij nou het meest getroffen in dit hele verhaal?
Ah, wat mij heel erg geraakt heeft, dat is dat zij echt het als haar hogere roeping zag om het evangelie niet voor zichzelf te houden, maar ook te delen met haar kinderen, met haar man en later ook met haar buren. Met haar omgeving. Daar ging ze. Daar had ze zo'n sterke roeping voor. Dat ze zei van ja, als God mij heeft kunnen veranderen, dan kan die dat ook doen voor mijn man en voor mijn kinderen en voor iedereen waar ik contact mee heb.
Ja, en waarom raakt u dat met name precies, dat punt?
Ik denk dat, als ik bij mezelf blijf, dat ook voor mij gewoon een moment is dat ik me weer realiseer van oké, en hoe doe ik dat dan? Ik kan wel eens de neiging hebben dat ik dat bij onze predikanten laat. En dat ik denk van ja, dat is hun taak en hun opdracht.
Ze worden ervoor betaald.
Exact, nou ja, bij wijze van. Ja, maar het zet mij weer even stil van ja, wacht even. Dat is niet wat God van ons vraagt. Ja. Wij zijn christen, wij zijn ook het lichaam. En wij zijn ook geroepen om het evangelie te delen op de plek waar God ons ook zet. En dat kan gewoon ook in het vliegtuig zijn. Ik herinner me een gesprek met iemand ooit in het vliegtuig daarover. Hele mooie gesprekken. En dan moet ik ook echt een drempel over.
Ja.
Nee, ik geloof ook dat God het zegt.
Die lokale gemeente waar zij onderdeel van uitmaakt, hè, die vormde ook wel een hele belangrijke rol in haar geloofsverandering, maar ook in dat delen met anderen.
Ja.
Als ik jouw verhaal goed begrijp.
Ja, het was inderdaad een hele kleine gemeente, maar het was echt een gemeente waar men heel erg voor elkaar zorgde, waar echt verbinding was. Maar ook, zo vertelde pastor Kim ook, hij zegt, ja, maar ik doe ook heel veel aan onderwijs. Van hoe als christen wij geroepen zijn om het evangelie te delen en op welke manier. Dus, en dan als support ook. Hij zocht dan de mensen ook thuis op en daagde hen ook eigenlijk uit, zeg maar, om het evangelie te delen. Het bleef dus niet zeg maar bij zijn gemeente op zondag. Nee, hij moedigde hen ook aan zeg maar, om actief te zijn. En hij noemde dat zelfs, en hij is het al een hele kleine kerk, maar noemde dat gezin, het kerkje in de kerk. Als een heel belangrijk onderdeel.
En die kerkelijke gemeente daar, die huisgemeente, was erg gericht op het delen van het evangelie met anderen, mensen in de directe omgeving. Mm-hmm. Wat kunnen wij nou als Nederlandse christenen, als Nederlandse kerken misschien ook wel leren van dit verhaal?
Nou, wat ik in ieder geval meeneem uit deze ervaring van mijzelf daar, is dat het gezin ontzettend belangrijk is. Als christen zijn wij het lichaam van Christus. Dat heeft mij gewoon weer eventjes daarbij stilgezet. Ik vind de kerk absoluut heel belangrijk. En ook in de gemeenschap, zeg maar, van heiligen. Maar het begint eigenlijk al thuis. En dat horen we bij deze Noord-Koreaanse vrouw ook. En het wordt ook gezegend. En de predikant, en dat zou wel heel mooi zijn, daar zou ik de Nederlandse kerken predikanten zeker toe willen oproepen, is dat ze ook met name die kleine gemeenschapjes, zoals de gezinnen, ook toerusten en bemoedigen, zeg maar, als kerkje in de grote kerk, zeg maar, in het instituutkerk, om het evangelie actief uit te dragen.
Ja, wat jou betreft ligt het primaat meer in het gezin dan in het kerkgebouw zelf?
Nou, beide. Maar het begint in het gezin. Dus als je zou kunnen zeggen, inderdaad, wat gaat voorop? Ja, dan begint het echt bij het gezin. Ik denk dat heel belangrijk is. En dat zie je eigenlijk nu ook in deze coronatijd. Kijk, een overheid kan kerken sluiten. Dat zien we nu zelfs in Nederland. Dat zien we in Nigeria, dat zien we in Noord-Korea zeker. Maar in het gezin lukt dat niet, kan dat niet. Dus dat blijft overeind. Dus daar moet inderdaad, als je het zou willen noemen, het primaat liggen.
Ja, nou wat boeiend, ter voorbereiding van deze podcast kwam ik nog een gesprek tegen met een Nigeriaanse bisschop, bisschop Kwashi. Nigeria is natuurlijk ook een land waar ze regelmatig tot de dag van vandaag te maken hebben met aanslagen van Boko Haram, Fulani-herders. En ook nu met de lockdowns rondom de hele coronacrisis. En er zijn een aantal mooie dingen wat er kan gebeuren als je kerkgebouw wegvalt en je het alleen moet hebben van met elkaar God dienen en het gericht zijn op God zelf. Laten we even gaan luisteren naar wat hij daarover zegt.
We in Northern Nigeria, from time to time, we've had curfews either because of the attacks.
In Nigeria hebben we geregeld te maken met een avondklok vanwege aanslagen of andere crisis waar we mee te maken hebben. Ik heb vaak gemerkt dat als mensen uit de lockdown komen of de avondklok, dat het vuur waarmee ze het evangelie delen veel groter is dan ervoor. Christen hebben ontdekt dat de lockdowns tijden zijn van meditatie en gebed.
And Christians have found that the lockdowns are times of meditation and prayer, and suddenly the quiet moments with God and with family.
De stille momenten met God worden intense studieperioden. Wat ze geleerd hebben, willen ze graag met anderen delen. Het is ook goed om te bedenken, kerken zijn geen gebouwen. Wij zijn het lichaam van Christus, het levende lichaam van Christus.
We are the body of Christ, the living body of Christ. We are the living building blocks of Jesus Christ.
Daarom moeten we ons vertrouwen op Hem stellen. De gebouwen kunnen vernield worden. Wij hebben veel gebouwen zien verdwijnen. Maar dat heeft er niet voor gezorgd dat het geloof verminderd is. In het gebied waar wij dienen hebben we gezien dat mensen, kerken, gebouwen, huizen allemaal verbrand werden.
Churches, structures, vicarages, homes, all burned down, but has not diminished the faith.
Maar het heeft niet het geloof verminderd. Je kunt dus zeggen dat vervolging de kerk niet doodt. Maak je dus daarom niet te veel zorgen over het feit dat je niet meer naar de kerk kunt. Zie af van je eigen geloof. Je geloof zit niet in het gebouw. Het geloof is gericht op Christus, in zijn woord en de kracht van zijn Heilige Geest. Het geeft jou de moed om het evangelie te delen, ondanks de situatie in de wereld.
Energizing you to live out despite the situations in the world.
Ja, een prachtig fragment, André, wat volgens mij precies aansluit op wat jij net zegt. Hè? Het primaat ligt in het gezin, hè? En niet in het kerkgebouw.
Ja, inderdaad. Daar begint het uiteindelijk. En dat leren we ook van deze Noord-Koreaanse zuster.
Ja. En zou dit inderdaad ook wel een les kunnen zijn van deze hele coronacrisis waar we nu in zitten? Dat we juist misschien, nou, in navolging van wat we net hoorden van die voorganger daar in China, misschien juist meer ook op onszelf teruggeworpen zijn om mezelf meer het woord te gaan onderzoeken thuis en daar misschien wel er hele bijzondere dingen gebeuren.
Nou, deze crisis is natuurlijk gewoon heel moeilijk, mondiaal, maar ook in Nederland. En het feit dat kerken dicht moesten, dat was natuurlijk best heel heftig. En vind ik zelf ook gewoon heel heftig en heel verdrietig. Maar het heeft wel heel veel christenen om me heen ook en mijzelf ook gewoon echt wel stilgezet. Van oké, wat is mijn taak als vader in het gezin of als persoon? En hoe draag ik het evangelie uit en hoe deel ik dat met anderen, in alle gebrek, maar wel heel belangrijk.
Is dat veranderd door deze coronacrisis?
Ja, dat is zeker wel veranderd. Ja,
hoe
absoluut.
Dan?
Nou, wij hebben eigenlijk in het begin al een beslissing ook genomen van, ja, we willen daar bewuster mee bezig zijn, ook in het gezin. En nou, we hebben nu inderdaad dagelijks een Bijbelmoment met elkaar, die we flexibel invullen, maar er zit altijd de Bijbel-app in. We bidden voor een aantal. Er kunnen gebedspunten worden genoemd door de kinderen ook. Wij zelf doen dat ook. En dankpunten ook. Dat is ook heel belangrijk. En we doen inderdaad een korte Bijbelstudie. En dat zijn gouden momentjes geworden. En dat is mede door deze coronacrisis, zou je kunnen zeggen. En dat is niet alleen bij ons zo. Ik heb het ook van anderen gehoord. En dan zeg ik, ja, dat is winst. En ik natuurlijk ga ik heel graag weer naar de kerk. Om daar te zingen, om daar ook de eenheid te voelen. En dan, wanneer dat kan, dan gaan we dat ook zeker natuurlijk doen. Maar het heeft ons allen, als christenen, wel stilgezet.
Wat is nou de belangrijkste les van het verhaal van deze zuster uit China?
Nou, voor mij is het echt de belangrijkste les. En die ik ook echt daarop geleerd. En wat ik nu ook in de praktijk mag brengen, inderdaad. Van, ja, houd het evangelie niet voor jezelf. Deel het met je omgeving. Begin klein. Begin in je gezin. En je zult echt merken dat God dat zegent. En dat doet deze zuster tot op de dag van vandaag. Ja. Nog steeds.
Ja, een heel inspirerend verhaal. Ook vooral ook wat je vertelt, wat zij ervoor over heeft gehad om haar man, die haar zelfs geslagen heeft, om zelfs naar hem toe te gaan om het evangelie te delen. Dat stelt mij ook weer voor de vraag van, ja, wat heb ik ervoor over om anderen die mij misschien niet zo liggen, om toch gericht te zijn op dat delen van het evangelie met anderen. Om het verlangen te hebben dat die ook geraakt worden door datgene wat jouw leven heeft veranderd. Dankjewel André voor het delen van dit verhaal.
Graag gedaan.
Als deze podcast je nou aanspreekt, vergeet dan niet om jezelf te abonneren. Dan krijg je elke 2 weken een bericht als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Ook fijn als je deze podcast onder de aandacht brengt in je eigen netwerk. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.